die Kollegen und Alexander Bezin, hat Stellen 81, und der seine erste und zweite Wett, Stellen 81, sind die Bleiten noch machtig opgewezen in Luftzenten, ons hergenot wordt bewaard op God met gejuich geprezen. Zinkend vallen en vertrommels aan de rij, wat in Israël leeft, roept zijn grootheid uit, harp en zachte luid, moet zijn roem verbreiden. Psalm 81, vers 1 en 2. Op het welk gij mij hebt doen hopen. Dit is mijn troost in mijn ellende, want uw toezegging heeft mij levend gemaakt. De hoogvaardigen hebben mij bovenmate zeer bespot. Nochtans ben ik van uw wet niet geweken. Ik heb gedacht, o Heer, aan uw oordelen van oudstaan en heb mij getroost. Grote beroering heeft mij bevangen vanwege de goddelozen die uw wet verlaten. Uw inzettingen zijn mij gezangen geweest ter plaatse mijn vreemdelingschappen. Heere, des nachts ben ik uw naams gedachtig geweest en heb uw wet bewaard. Dat is mij geschied, omdat ik uw bevelen bewaard heb. De Heer is mijn deel, ik heb gezegd dat ik uw woorden zal bewaren. Ik heb uw aanschijn ernstiglijk gebeden van ganser harte. Wees mij genadig naar uw toezegging. Ik heb mijn wegen bedacht en heb mijn voeten gekeerd tot uw getuigenissen. Ik heb gehaast en niet vertraagd uw geboden te onderhouden. De goddeloze hopen hebben mij beroofd, nochtans heb ik uw wet niet vergeten. Te middernacht sta ik op om u te loven voor de rechten uw gerechtigheid. Ik ben een gezel van allen die u vrezen en van hen die uw bevelen onderhouden. Heere, de aarde is vol van uw goedertierenheid. Leer mij uw inzettingen. Gij hebt bij uw knecht goed gedaan, Heere, naar uw woord. Laat mij in een goede zin, leer mij in een goede zin en wetenschap, want ik heb aan uw geboden geloofd. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord. Gij zijt goed en goeddoende, leer mij uw inzettingen. De godvaardigen hebben leugens tegen mij gestoffeerd, doch ik bewaar uw bevelen van ganser harte. Hun hart is vet als smeer, maar ik heb vermaak in uw wet. Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen leerde. De wet uw mond is mij beter dan duizenden van goud of zilver, tot dusver. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de middag van deze heilige rust en Sabbatdag, waarin het rijk der natuur alles uw heerlijkheid openbaart en uitspreekt, nog samen aan de plaatsen des gebeds, opdat we ons nog stellen zouden onder het gezag van uw goddelijk getuigenis. Uw goedertierenheden zijn groot en vele in het dragen en verdragen, in het onderhouden, in het verzorgen, in het nawandelen met uw goedgunstigheden. En ge hebt tot hiertoe nog niet gedaan met ons naar al onze ongerechtigheden. Maar ge bewijst ons uw genade nog van de ene dag in de ander. Het is nog geen eeuwigheid. We zijn nog in de wel aangename tijd en in de dag van zaligheid. We mogen uw getuigenis nog beluisteren en spreken. Heere, dat het niet tot een oordeel, maar dat het tot een eeuwig voordeel en tot een eeuwige winst voor jong en oud, klein en groot mocht zijn op weg en reizen naar de eeuwigheid. Van onszelf en dan hebben we er geen belang bij. Dat is uw alwetendheid bekend. En we hebben het voor onszelf en ook te weten. Uit kracht niet van de val, maar uit kracht van de ontdekkende bediening des Heiligen Geestes. Want dat licht, dat openbaart de duisternis van ons hart en van ons leven. En dat van nature dat er niemand is die naar God vraagt, die de psalmen geeft in de nacht. Maar gij zijt het, die uit eeuwige ontferming en liefde, bewogen in uzelven, naar uw volk vraagt, naar degenen die opgeschreven zijn ten leven, naar degenen die verordineerd zijn tot de eeuwige heerlijkheid. Dan mochten er nog zijn, ook onder ons in deze middag, die onder dat zegel mogen liggen. En de tijd mocht dus aangebroken zijn, dat de doden mochten horen de stemmen des Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Daar is voor u toch niets te wonderlijk, dat uw woord in deze middag geopend mocht worden, maar dat het ook tot een rijke zegen gesteld werd voor jong en oud, voor klein en groot, en dat dit samen zijn mocht wezen in de gunste Gods tot de Heere Gods en tot de verhogen Gods, maar ook tot het welzijn van ons sterfelijke zielen die geschapen zijn voor de eeuwigheid. Heere, ge mocht ons verblijden met uw daden. Ontdekken alles wat verkeerd is. En wegnemen wat we niet kwijt willen. En schenken wat we niet hebben willen. Och, het is alles een paradox. Het oog van de kraai heeft die weg niet ontdekt. Maar het is uit het soevereine van uw welbehagen, waarvoor ge uw Vader gedankt hebt, o gezegende Heer Jezus, dat ge het voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, maar hebt het een kinderkens geopenbaard. Wil uw naam en uw kracht dan ook groot maken en verheerlijken, en ons in deze middag nog verblijden onder het lezen en onder het spreken van uw getuigenis. We zijn het niet waard, we hebben het niet verdiend. Rechtvaardig kunt u zelf onttrekken. Nooit naar ons omzien. Maar ons weg laten zakken voor eeuwig in de rampzaligheid. Maar och, ge mocht ons trekken met uw hand goedig. En terugbrengen waar we uit gevallen zijn en onszelf uit gezondigd hebben. In die enige aanbiddelijke weg, die in Christus geopenbaard is, tot de heerlijkheid des Vaders en tot de verlossing van uw volk. Wil ze in deze middag nog eens bemoedigen uit uw getuigenis, dat er nog raadsels opgelost, nog knopen ontbonden, en dat dat volk nog rust in God mag vinden door Christus, om versterkt te worden in de hopen des eeuwigen levens. Als hij ze van binnen kan niet en zal niet en gebeurt nooit, och, ge mocht dus over al de bergen van twijfel en ongeloof en bijgeloof, och, op dat we op vogelgeschrei geen acht zullen geven. Heere, verblijd nog door uw daden. Ook hem die bij vernieuwen geroepen is om uw woord nog te brengen. In zichzelf zo onbekwaam dat we niet weten uit of in te gaan. Maar ook ondersteun nog met de rechterhand uw goddelijke gerechtigheid. En geef in alle eenvoudigheid nog een enkel woord tot stichting. Zegen het lezen van uw getuigenis in deze middag. Aan alle plaatsen uw heerschappij mocht u zelf nog vertegenwoordigen en ons nog verblijden met uw overkomst. Wat ziek is en krank in de huizen, maar ook in de ziekenhuizen, in de gestichten, we dragen ze op aan uw troon. Wees ze nog gedachtig naar ziel en lichaam beiden. Ge hebt nog gespaard en nog bewaard zover het leven nog niet afgesneden. Mocht er nog een ander leven geopenbaard worden dat de eeuwigheid zal verduren. Land en volk en overheden, we bevelen ze aan uw troon. Met al de weduwen, wezen en weduwenaars. Vervul de noden in de gezin. En gedenk nog in de toren des ontferms. En dat de uitgangen van deze middag en dag nog juichen mochten tot roem van uw genade. In de wegneming van al onze ongerechtigheden. Om Christus willen. Amen. Psalm 34, en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 34, ik loof den Heer, mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof, mijn mond zing eeuwig tot zijn lof. Om mijn gelukkig lot, mijn ziel, loof, dapper Heer, zachtmoedig volk, zal het straks verstaan, door vreugd met u zijn aangedaan, en juichen tot zijn eer. Het is uit Psalm 34, en daarvan het eerste en het tweede vers. Thank you. geliefden. We hebben daar gezongen uit Psalm 34, dat in het tweede vers de dichter Gods volk oproept om Gods naam met hem groot te maken. De reden waarom, omdat in die omstandigheid waar David zichzelf in gebracht had, dat God zijn hand van hem niet had afgetrokken. Van zijn kant, dan was alles verzondigd, want hij had zichzelf aangesteld als offer, geen God meer bestond. En alsof God hem ook nooit in zijn leven had geholpen. Je weet de historie, hoe dat David zich aangesteld had bij die koning Achis. En in plaats van dat God hem nu verstoten had, had God hem bij vernieuwing weer bezocht. En bij vernieuwing doen zien de grote genade die God hem had geschonken. Die genade die blijft tot in de eeuwigheid. En die God van de zijnen nooit zal wegnemen. Zoals we zingen in Psalm 117. Zijn goedheid is in nood en dood voor ons zijn volk oneindig groot. Omdat ze te doen hebben met een onveranderlijke God. Met die God die in Malachi 3 vers 6 betuigd heeft: ik de Heere word er niet veranderd, daarom zijt gij ook kinderen van Jacob niet verteerd. We wensen vanmiddag daar iets over te gaan zeggen. Over de onveranderlijkheid Gods in het leven van Gods gunstgenoten. En mijn tekst is in de 119e psalm. En daarvan het 54ste vers. Psalm 119 vers 54, waar Gods woord aldus luidt: uwe inzettingen zijn mij gezangen geweest ter plaatse mijn vreemdelingschappen. Tot dusverre. We hebben hier in die tekst vanmiddag een veelomvattend getuigenis van de man naar Gods hart. Ten eerste het voorrecht dat hem geschonken was. Ten tweede de openbaring die hem gegeven was. En ten derde de weldaad waarvan hij spreken mocht. een veelomvattend getuigenis van de man naar Gods hart. Het voorrecht dat hem geschonken was, de openbaring die hem gegeven was en de weldaad waarvan hij spreken mocht. Het voorrecht dat de Heer hem geschonken had bestond daarin dat hij vreemdeling was gebleven. Want hij spreekt hier van ter plaatse zijn de vreemdelingschappen. Ten tweede, de openbaring die hem gegeven was, uw inzettingen. En ten derde, de weldaad waarvan hij spreken mocht, uw inzettingen zijn mij gezangen geweest, ter plaatse mijn vreemdelingschappen. David was door genade een vreemdeling geworden. Dat was gebeurd toen hij nog jong was. Toen had God zichzelf met die man reeds bemoeid. Een mens is wel verantwoordelijk, maar toch, geliefden, het zal in ons leven van Gods zijde moeten komen om een vreemdeling hier op de aarde te worden. In het 19e vers had David daarvan gesproken, waar hij betuigt, ik ben een vreemdeling op de aarde. En dat had God die man gemaakt. Dat wil dus zeggen, David was niet zoals dat op de wereld ook voorkomt, een mens die lusteloos was, ingezonken was, levensmoe was, zoals er mensen op de wereld zijn, die niet meer derzelf en erover bekommeren of ze leven of dat ze dood zijn. Daar zijn mensen op de wereld waar het leven absoluut geen waarde voor heeft. En er zijn vele omstandigheden en vele toestanden kunnen daartoe de aanleiding zijn, mensen. En natuurlijk, als een mens ziet en beseft de werkelijkheid van dit leven, de werkelijkheid, dan het is wel noodzakelijk dat God een mens moed en lust en kracht en sterkte geeft om te leven. Maar zo was het bij David niet. Die man die was een vreemdeling op de aarde geworden. En dat was uit kracht van verkiezing, uit kracht van kopen, uit kracht van verlossing, uit kracht van heiliging en uit kracht van de goddelijke genade die in zijn hart verheerlijkt was. Maar nu het tweede wat dat die man had ontvangen in zijn leven, het voorrecht dat de Heer hem geschonken had, was dat hij een vreemdeling was gebleven. Was gebleven. Er zijn mensen die in hun leven een verandering ondergaan. Er zijn mensen die overtuigd worden. Daar zijn mensen die voor een tijd een moeilijk en een benauwd leven hebben. Daar zijn mensen die sommige waarheden aanpakken en er zichzelf mee geruststellen voor de eeuwigheid. Gods woord dat spreekt over het tijdgeloof die de waarheid met vreugde ontvangen. Maar daarna als verdrukking of vervolging komt, dat ze het allemaal overgeven en gaan verachten en verzaken. Dat ze als een hond terugkeren tot de uitbraaksel en tot de gewassen, met de gewassen zeug, tot de wenteling in slijk. Een overtuiging is geen overbuiging. En daarom is er bij Gods volk gedurig maar een bekommering of het wel waar geweest is. Of de wortel der zaak wel in de harten geschonken is. Want we lezen in Hosea van een vroegkomende dauw en van een morgenwolk die voorbij gaat. En hoe groot zal het getal van die mensen zijn die in de jeugd of op latere leeftijd wel over sommige dingen gesproken hebben, maar die aan het einde van het leven nergens geen gedachten meer van hebben. En die zomaar wegsterven om in een eeuwige nacht en eeuwige duisternis straks de ogen open te doen. Maar nu was David, die was door genade een vreemdeling gebleven. Die man die was eigenlijk zijn hele leven een vreemdeling geweest. Ten eerste toen hij als een herder achter de kudde van zijn vader daar liep. Dat was zijn deel. En dat had zijn deel geweest zijn gehele leven, als God niet wat anders in zijn eeuwige raad voor die man bepaald had. In de eigen geschrift van David, in oude psalmboekjes, dan kan je dat nog vinden achter de psalmen, dat daar staat dat hij was een herder in de landen, maar dat God hem verhief tot een koning in Israël. Van mijn broeder, in de oude rijm is dat, van de mijne broeder sterk en maakte God geen werk. Maar mij die herder was in het land, die maakt hij tot koning in het veld, in het land. Dus God die maakte van die anderen geen werk. Dat is de soevereiniteit. God die raapt een op en een ander laat een leer. En wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Maar nu die David als een jongen, die heeft daar geleefd in een herdershut. Zoals de herders dat deden. En was zelf, dat was niet als het later zijn paleis in Hebron en in Jeruzalem. Het was er verre vandaan. Maar of nu David zat in die herdershut, of dat hij later in dat prachtige paleis in Jeruzalem woonde, Hij is toch een vreemdeling gebleven. Hij spreekt in die tekst vanmiddag ter plaatse mijn vreemdelingschappen. Hij is dus met andere woorden een vreemdeling gebleven. Wat er met hem gebeurd is later, dat heeft nooit geen verkeerde invloed op hem uitgeoefend. Want in Psalm 18, daar zegt David, ik ben niet goddelooflijk van mijn God afgegaan. Dat is wat Salomo die kon niet zeggen. Want die is voor een tijd opgegaan in de wereld. En opgegaan in de ijdelheid van de wereld. Maar David die is daarvoor bewaard gebleven. Ter plaatse mijn vreemdelingschappen. Zodra dat God hem had laten zalven tot koning. Dan is dat vreemdelingsleven doorgegaan. Want zoals je weet, die man die heeft 13 jaar gezworven. En overal ze maar gedwaald op de wereld. Vanwege de vijandschap van Saul. 13 jaar. Onder de grond gelegen, op een berg gezeten. Door diepten en door dalen, door bossen dicht en vol begroeid, zo menigmaal gesloten voor de straal. Ter plaatse mijn vreemdelingschappen. In Hebron heeft ook nog 7 jaar gewoond, zoals je weet. Maar daar is ook een vreemdeling gebleven. Want God die had hem geroepen om over dat gehele land en volk koning te worden. En daar heeft hij ook 7 jaar op moeten wachten. Totdat God zijn belofte aan hem bevestigde. En zoals we reeds zeiden, een vreemdeling gebleven. De Heere die heeft die man in zijn leven met zoveel druk en met zoveel kruis bezocht, dat er zijn pinnen hier op de wereld niet vast inslaan kon. We hebben van die man vele psalmen. En de een zowel als de ander, die getuigt van zijn innerlijk leven. Maar die getuigt ook van zijn strijd en van zijn moeite. En van zijn druk en van zijn wederwaardigheden. En ze spreken allemaal van de liefde God. Tegenover die man. In de natuur. Ze zeggen dat het beste vlees. Dat geheten kan worden. Dat komt van onder de pekel vandaan. Die Hollandse mensen die hier zitten. Die weten dat misschien nog wel beter. Als verschillende van ons hier vanmiddag. Wat dat betekent. Dat is een laag zout dat wordt op dat spek of op dat vlees gestrooid. En dan blijft het bewaard voor verderf. Ja. En dan moeten wij ook maar onder de pekel. Als je denkt aan het leven van Jona, ook een van God bekeerde man. Die man die hij veel beter geweest en zijnzelf geopenbaard onder het water dan boven het water. Dat zie je in het tweede kapitel. Ja. Maar zelf hij nu vraagt, beheerst zo een mens dat? Zoekt een mens dat? Nee. Dan moet een mens zeggen, er is een vijand van. Een mens wil geen druk. En een mens wil geen kruis. En een mens wil geen ellende. En je moet er maar niet om bidden ook. Want het komt vanzelf wel. Het komt vanzelf wel, mensen. Die de Heere lief heeft, kastijdt hij. En hij geeft een iegelijke zoon die hij lief heeft. En in die gezonder kastijding zijt, daar zijt geen bastaard en geen zoon. Dus, dan weet een mens waar het op staat. Ter plaatse mijn vreemdelingschappen. Die David, die is in zijn leven wat opgejaagd als een veldgroen op de berg. En die heeft twee wegen moeten doorwandelen. Beproevingen vanwege zijn zonde, maar ook beproevingen opdat het geloof zou worden geoefend. En opdat hij zijn sterkte in God zou vinden. Ter plaatse mijn vreemdelingschappen. Dus de Heere die heeft ervoor gezorgd, met andere woorden, dat in David, dat ook in dat paleis in Jeruzalem, met al de pracht en praal, dat hij daar nooit geen rust te vinden kon. Nooit. Eén keer heeft een vakantie genomen, één keer. En je weet wat op uitgelopen is, de grootste ellende. Wat in zijn leven eigenlijk nooit meer te boven gekomen is. Nooit meer te boven gekomen is, de Heere. Die volvoert zijn raad met zijn volk, dat weten we. Maar daar zijn zoveel wegen in ons leven, zoals we vanmorgen nog gezegd hebben. Het brood dat we bakken, dat moeten we zelf opeten. En het boompje dat we planten, daar zullen wij de vruchten van eten. Het is niet anders. En dan gaat dat leven zomaar door, och. Wanneer we daar vanmiddag aan zouden moeten beginnen, mensen, dan is er geen einde van. Geen einde. En elk hart dat kent zijn eigen smart. En elk huis dat kent zijn kruis. Ter plaatse mijn vreemdelingschappen. Het was de liefde Gods en de goedheid Gods en de barmhartigheid Gods en de genade Gods en de ontfermingen Gods dat die man een vreemdeling is gebleven. En een Heere die zegt in zijn woord in Romeinen 8 vers 28. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen moeten medewerken ten goede. Ik zal vanwege de kortheid van de tijd en de uitgebreidheid van de tekst maar één punt noemen uit het leven van David. Niet de 13 jaar dat Saul hem vervolgde, maar de tijd dat zijn eigen zoon Absalom tegen hem overkwam te staan, die naar de troon stond. En ge weet dat die zonen van Zeruja, die hem omringden, terzijde stonden, die hebben David geadviseerd om te vechten, om te blijven in die stad en in dat paleis. Maar hij heeft het afgeslagen. Hij zegt, laat ons gaan. En die man, die hij nooit in zijn leven op zo'n laag plekje mag komen, als dat een daar gekomen is. Ja. En de waarachtige vernedering voor het aangezicht van God. Er staat in 1 Samuel 15, vers 30. Toen David opging door de opgang der olijven, was zijn aangezicht bewonderd. En de koning zelf ging barrevoet. Dat doekje zou wel nat geweest zijn. Dat kan je wel begrijpen. Ik herken mijn schuld, die u tot straf bevoog. Uw doen is rein, uw vorm is schandelijk. En als dan straks die Simi stof van de grond opneemt, in de lucht werkt, en in David gaat vervloeken, en zijn vrienden, die Simi willen doden, dan zegt een later maar geworden. Want de Heere zal wel gezegd hebben, vloek daar. Ja, mensen, dat is een plekje, daar kan je voor heel $100 miljoen kopen. Om daar te komen. Waar zou je vandaag zijn, spring tegen de muur, of wat ook. Nee, mensen, daar moet God je brengen. Daar moet God je brengen. En aan hoe mensen in zijn leven is niks meer wat. Totaal niks meer. Geen huis en geen bed en geen inkomen. Geen brood en geen drink. En dan te mogen beleven, Psalm 4 staat het verklaard. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Want gij, o Heere, zult mij doen zeker wonen. En gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan ter tijde toen de goddelozen koren en mos kwam te vermenigvuldigen. Ja. En aan u alle mensen op je gaan trappen, mensen, zoals ze dat bij David deden, dan gaat God van de hemel je kussen. Dan gaat God je kussen. En u wil onze natuur, die zou het laatste wel willen hebben, maar van het eerste ben ik benauwd. En daar hebben we geen zin in. Maar het is alle twee aan elkaar verbonden, nauw verbonden. Ter plaatse met de vreemdelingschap. Die man is een vreemdeling gebleven. Maar toch aan de andere kant zo gelukkig. Wat een voorrecht. Ik heb gisteren gelezen in Leviticus. En gelezen in Deuteronomium. Hoe dat ten Heere in zijn goddelijke zorg ook zorg gedragen heeft voor vreemdelingen, voor de oogst van de tarwe. En voor de oogst van de olijfboom. En de oogst van de wijngaard. Dat ze de laatste trossen moesten laten hangen voor die mensen. Voor die vreemdelingen. Dat was een goddelijk bevel, ja. Oh, dat volk, dat krijgt wel eens wat. Waar ze zelf nooit voor gewerkt hebben. Waar ze zelf nooit voor gezweten hebben. Maar de staat van Christus in alle smartelijke arbeid, daar is overvloed. Daar staat in de Spreuken. Ik denk Spreuken 14. Ja. En dat heeft die Christus voor zijn kerk verworven. Voor die vreemdeling. En dan zegt David in Psalm 56. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. God die wist ervan af. Och, de meeste mensen op de wereld, of God om ze denkt of niet denkt, daar hebben ze niks om mensen. Oh nee, er is van heel geen gedachte van. Maar wat het voor ons volk betekent dat God aan er denkt. Schone karen ben en ellendig, dan denkt God aan mij bestend. Ja. Dat ze nou eens een bezoekje van hem krijgen. Dat ze nou eens een indrukje van hem krijgen. Dat ze nou eens een bewijsje van hem krijgen. Dat ze in de hemel niet vergeten en niet verlaten zijn. Ik zei jaren geleden dus tegen een man in Rotterdam, die ik de roet over moest brengen van een vrouw uit Amerika. Ik dacht, die man die zou wel blij ermee wezen. Hij van een oude kennis de roet krijgt. Maar die man die liep ze maar door, die zei, och. Die zei, ik was beter met de roet in Zuid-Nemel, zei die man. Als uit Amerika. Wat een slag kreeg ik. Wat een slag. Want ik dacht, die man die zou wel zeggen, wat ben ik er blij mee. Maar hij zei een groetenis uit te nemen. En nog, dat is het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Ter plaatse mijn vreemdelings. Dat nu een mens een vreemdeling mag worden. En dat een vreemdeling mag blijven. Want vanzelf, hij leert in zijn leven, wat leert hij? Dat er voor alle ellende open ligt. En als God het ene van hem wegneemt, dan springt hij weer op wat anders. Maar dat God nu zo goed voor dat volk is. Ik zal je weg met doornen omtuinen. En een heilige muur rondom je maken. En ik zal maken dat ze er wegen niet zullen vinden. Ter plaatse mijn vreemdelingschap. En natuurlijk een vreemdeling die hoopt op de tijd. Dat er geen vreemdeling meer zijn zal. Een vreemdeling, dat is een mens die uitziet naar de dag en naar het uur dat men in zijn vaderland zal terugkeren. En dat vaderland, dat is voor Gods volk de hemel. In de gemeenschap met een drieënig God en met de geesten der volmaakt rechtvaardigen en met de heilige engelen. In de tweede plaats, dat is de tweede gedachte vanmiddag, de openbaring die hem gegeven was van David die zegt, uwe inzettingen zijn mijn gezangen geweest ter plaatse mijn vreemdelingschappen. Nu heeft het woord inzettingen in de oorspronkelijke taal van de Bijbel enkele betekenissen. Dat woord inzettingen, dat betekent vaststellen, invoeren, verordenen of verordineren. Vaststellen, invoeren, verordeneren. Uwe inzettingen. We lezen daarvan in Gods getuigenis. Dat God de hemel en de aarde heeft vastgesteld op haar pilaren. Daar staat in Psalm 119, het zijn alle uw knechten. Het is alles aan God onderworpen. Zon, maan en sterren, al wat God geschapen heeft. De zon stond stil en de maan in het dal van Ajalon. En de zonnewijzer van Hiskia uit Jesaja 38. Dat zijn allemaal bewijzen dat God erboven staat. En u staat hier uw inzettingen. Dat gaat hier natuurlijk niet over hemel en aarde. En over de zon en de maan en de sterren. Maar uw inzettingen, dat gaat hier over wat God van eeuwigheid bepaald heeft, vastgesteld heeft, verordend heeft, ingevoerd heeft, tot zijn eer en tot zijn heerlijkheid. Maar ook tot de zaligheid van zijn uitverkoren. Alles in de val van Adam, dat is verwoest geleden. Maar u heeft het God behaagd van eeuwigheid op de puinhopen van onze val. Op de puinhopen. Daar heeft God zijn eerste belofte geopenbaard. En de inhoud van die belofte, dat is Christus in de staat van zijn vernedering en in de staat van zijn verhoging. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult de verzen vermorzelen. Uwe inzetting. En nu is dat geopenbaard geworden, in bijzonder ook in het oude verbond, in de tijd waarin David leefde. Dat is geopenbaard geworden ook in de weg die God gehouden heeft met het volk van Israël. In Egypte is dat volk geboren. Er staat in Hosea, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Te midden van die brandende ovens van Egypte. Tussen ketels en kolen zwart. In onere versteken is Gods kerk geboren. En die kerk die is uitgeleid en ingeleid. Die kerk, die is verlost uit het diensthuis van Egypte. Farao, die had in zijn gedachten en in zijn hart om die kerk te laten verdrinken. Want al de knechtjes der Hebreeën die geboren werden, die moesten allemaal verdrinken in de Nijl. Allemaal. Dus het ging op den onderhang van die kerk aan. Maar in Gods raad en in Gods welbehagen was wat anders. En wat is er nu gebeurd? Nu heeft God verordend aan dat volk van Israël in Egypte, de laatste nacht dat ze daar waren, dat een lam geslacht moest worden. Dat bloed van dat lam gestreken moest worden aan de bovendorpel, aan de zijposten van de deur. En wanneer die engel die voorbij ging door Egypteland, wanneer hij dat bloed zag, dan zou hij voorbij gaan. Dan zou al die mensen die in die huizen waren, die zouden gespaard blijven. Die engel die kwam niet in de huizen, maar die engel die ging langs de huizen. Gelukkig, he. Gelukkig. Want met eerbied gesproken, mens, maar dat moet ik weer vatten. Met eerbied gesproken, als die engel nu eens in de huizen had gekomen, dan hadden ze allemaal wel doodgeslagen. En dan waren ze allemaal omgekomen, vanwege de schuld en de zonde. Maar als ik het bloed zie, als ik het bloed zie. Ja. En nu op grond van dat dierbare bloed is dat volk uit Israël, uit Egypte uitgeleid. Elke zondagmorgen dan horen we datzelfde. Jaar uit, jaar in. En we hopen dat het nooit anders worden zal, gemeente. Dat elke zondag datzelfde u voorgehouden zal worden. Ik ben de Heer, uw God, die uit Egypteland, uit dat diensthuis uitgeleid hebt. En wat staat er nu in Exodus 12, vers 17? Moet je eens over denken. Nu staat er in dat Exodus 12, vers 17, dat van eeuw tot eeuw, dat moest onderhouden worden, die gedachtenis van de uitleiding uit Egypte. Dan zegt de Heere daar in die tekst, dat het is een eeuwige instelling. Het is een instelling van God zelf. En dat predikt ons persoonlijk in ons leven dat de noodzakelijkheid van dat bloed gekend moet worden in ons hart en in ons leven. En u zegt een apostel die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En in Romeinen 5 vers 10, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog vijanden waren. Het gaat ten allen tijden over dat bloed der verzoening. Over dat bloed dat ons met God verzoent en bevredigt. Maar ook over dat bloed dat Gods kinderen een recht geeft om met al de noden, schuld en zonde en met al de strijd en met al de banden en met al de gevangenissen en met al de wederwaardigheden en met al de ongeloof en met al de twijfel en met al de gebrek en met al de ellende door dat bloed een toegang tot het hart van God zal bekomen. Uw inzetting. En toen in diezelfde nacht heeft God het Pascha ingesteld. Eerst het sacrament van de besnijdenis. Het sacrament van de inlijving in de kerk. Maar nu later dat sacrament van dat Pascha van die voorbijgang. Dat Gods volk verlost wordt. niet met goud of met zilver, maar met het dierbare bloed van Christus als van een onbevlekt en onbestraffelijk lam. En u gaat het nooit zonder tranen, mensen. Tegenwoordig zijn er duizenden en tienduizenden mensen gelukkig, zelfvoldaan, voor de gevoel en bewustzijn reizen naar de hemel. Maar ze hebben nooit met tranen gezaaid, nooit. En toch zijn onze tranen geen grond voor de eeuwigheid. Dat is alleen Christus en dat is alleen zijn gerechtigheid. En die red van de dood, uw inzettingen staat. Uwe inzettingen wat God vastgesteld heeft. De weg waarin een zondaar met God verzoend wordt door de dood van Christus. Uwe inzettingen waarin die persoon des middelaars verklaard wordt. In zijn namen, in zijn ambten, in zijn staten, in zijn naturen en in zijn weldaden. En waar Paulus van zegt in Colossenzen 3 vers 11, maar Christus is alles en in allen. Een volkomen zaligmaker, die volkomen zalig maakt al degenen die door hem tot God gaan, alsof hij altijd leeft. Om voor zijn volk te bidden. Als je dan een kind van God vraagt, wat zal het dan zeggen? Uit de praktijk en uit de ervaring van het leven, dat het aan hun zijde allemaal onmogelijker wordt, allemaal meer afgesneden, dat het voor hun bewustzijn allemaal meer wegzinken, allemaal dieper wegzakken. Maar aan de andere kant in die borg, van den Vader gegeven en geschonken. Daar ligt de opening. Daar ligt de ruimte. Daar ligt de blijdschap en daar ligt de sterkte. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En dat is de grondtoon die je in het gehele woord van God kunt lezen. Van de mens komt er niets in aanmerking, maar hij die in u het goede werk begonnen heeft, die zal het volleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En dat wordt een nood en een behoefte in de harten, want daar staat in Psalm 138, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redden geven. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volen. Maar dan de praktijk. En dan komt er weer een ellendig en arme mens naar voren. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron. Wil bijstand zenden. Zo gaat het naar het einde, mensen. Uwe inzettingen. En nu is de inhoud, dat is de onveranderlijkheid van het eeuwig welbehagen Gods. Om het in korte woorden maar even uit te drukken. Gods volk, dat wordt zalig alleen omdat God het gewild heeft. Alleen omdat God het wil. En dat houdt nu alles in, mensen. Daar valt een mens geheel en al buiten. Als er één gedachte, als er één zucht, als er één traan van mij bij moest, dan was het eeuwig kwijt. Eeuwig. Dan zou het nooit en nooit zou het gebeuren. Nooit. Maar nu ligt het in God vast. uw inzettingen. Niet alleen de verlossing van de kerk, maar ook de volharding van de kerk. En daar staat van geschreven, die volharden zal tot een einde, die zal zalig worden. Maar dat ligt niet in schepsel, dat ligt ook in een drieëne God zelf, voor eeuwig besloten. En daarom dat volk, dat zal straks in dat hemelse Kanaan en in dat nieuwe Jeruzalem aanlanden, omdat ze in het welbehagen Gods leven, omdat het de werk van God in hen verklaard is, en omdat God in de zaligheid van die kerk zijn ere bedoelt. Ons derde punt, dat is vanmiddag, wat het weldaad dat God aan die kerk schenkt. Maar kom, eer dat we daar nog een ogenblikje bij wensen stil te staan, gaan we nog een versje zingen uit Psalm 119, het 27e vers. Daar ik moet zien hoe snoodaars uw wet verlaten, heeft beroering mij bevangen. Maar van het terecht dat gij hebt ingezet, heb ik gemaakt mijn blijde lofgezangen. In vreemdelingschap heeft niets die vreugd belet, wat nijpend leed daar mijn gemoed mocht prangen. Het 27e van de 119e psalm. Dat betekent de goddelijke openbaring in zijn recht en in zijn liefde en in zijn genade in Christus Jezus. Uwe inzettingen zijn mijn gezangen geweest ter plaatse mijn vreemdelingschap. gezangen geweest. David heeft ook niet altijd gezongen. Nee. In Psalm 6, daar zegt die lieve man, ik ben moede van mijn zuchten. In Psalm 32, toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. In Psalm 137, daar hangen de wilgen, daar hangen de harpen aan de wilgen. Op een andere plaats, daar is het, ik zucht, daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Uw inzettingen zijn mijn gezangen geweest. We lezen in Psalm, nou niet in Psalm, in Job 38, toen de aarde nederzonk op haar grondvesten, toen zongen al de kinderen de morgensterren en de kinderen Gods die zongen. En nu een deel van die engelen zijn blijven zingen, maar ook een deel van die engelen die zijn sprakeloos geworden. Die hebben nooit meer gezongen tot Gods eer. Die zijn duivelen in de hel geworden. En wat is het met ons mensen? Onze mond die is vanwege de zonde gesloten. En daar staat in een van de profeten, ze waren niet om mijn lof te vertellen. Dat is de mens van natuur. Maar nu zegt David hier, uw inzettingen zijn mijn gezang geweest. Hoe was dat nu mogelijk? Hoe dat mogelijk was, dat is alleen door Christus. Van hem lezen we in Matthäus 26, vers 30. En als hij de lofzang gezongen had, dan gingen ze uit naar de Olijfberg. Onder de oefening van Gods recht, onder de zwaarste druk en in de zwaarste zielenstrijd heeft Christus gezongen in het Gethsemane. En daar heeft hij voor zijn volk verworven dat ze ook mogen zingen. Dat ze mogen zingen van hoeder tierenheid en van recht. En na Psalm 89, dat ze eenmaal eeuwig zullen zingen van Gods hoeder tierenheid. Het is alles in en door Christus, mensen. Klaar genoeg in. Niet van onszelf en niet door onszelf. En nu zegt David, uw inzettingen, die goddelijke openbaringen van zijn recht en van zijn liefde, zijn mij gezangen geweest. Ter plaatse mijn vreemdelingschappen. Daar waren voor David ogenblikken aangebroken dat hij op de harp mocht spelen. Daar zijn tijden voor die man aangebroken dat hij zingen mocht. Denk maar eens, toen hij jongen was, toen was hij ook al een vreemdeling. Maar zijn vader die had niks met hem op. En zijn broers die verachten hem, stond ook maar alleen op de wereld en toch gezongen. Toch gezongen. En toen later de arke opgebracht is uit het huis van Obed-Edom naar Jeruzalem. Toen heeft David ook gezongen. Ze hebben gespeeld op trompetten. Om elkander op te wekken tot de lof des Heeren. Toen ze dat zichtbare teken van de tegenwoordigheid Gods in Jeruzalem mochten ontvangen. Een bewijs, mensen, een bewijs dat in de tegenwoordigheid Gods en in het smaken van de gunsten Gods, dat Gods volk dan kan zingen. En David die heeft ook gezongen in 2 Samuel 22 aan het einde van zijn leven. Toen de Heer hem een terugleiding gaf wat God voor hem geweest was. Die onbegrijpelijke wegen en gang Gods. In Psalm 18 dan noemt hem de Heer zijn rotssteen. Hij noemt de Heer zijn burg, zijn uithelper. Mijn God, mijn rots, op welke ik betrouw, mijn schild en de oren mijn heils, mijn oog vertrek. Ik riep de Heere aan die te prijzen is en werd verlost van mijn vijanden. Als mij bange was, riep ik de Heere aan. Hij riep tot mijn God, hij hoorde mijn stem uit zijn paleis en mijn geroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. En nu zingt David eeuwig met al de verlosten en met al de gekochten. Daar staat in Psalm 43 en dat geldt voor al dat zuchtende en voor al dat kermende en voor al dat treurende volk die naar kortstondig ongeneugd mij eindeloos vreugd. En nu zijn er tijden voor dat volk, dat is voor David ook geweest in Psalm 13. Dan zegt een Heere, hoe lang. Zou God nou wel eens ooit terugkomen? Maar God die is teruggekomen. En God die breekt de banden van zijn volk. En hij verlost uit al de ellende. Opdat ze zijn naam eeuwig zullen roemen en prijzen. Uwe inzettingen zijn mijn gezangen geweest. Dus wat God aan zijn ziel geopenbaard had. In en door Christus. Dat is de oorzaak geweest. Dat hem ter plaatse van zijn vreemdelingschap heeft gezongen. Ik zou vanmiddag zeggen. Dat zijn die ogenblikken geweest dat David er eens doorkijken mocht en erin kijken mocht en er eens overkijken mocht. Dat zijn die ogenblikken geweest dat alle duisternis is weggenomen en dat hij voor zichzelf in het licht des Heren mocht wandelen. Uwe inzettingen zijn mijn gezangen geweest. Waarom zou die man zeggen geweest hier? Och, ten eerste, het was wel eens gebeurd. En ten tweede, het was nog niet geheel en al van hem weggenomen. Het had een herinnering bij hem nagelaten, een aangename gedachte, zoals je in Psalm 74 leest, hoe menigmaal hebt gij ons uw gunst betoond, geweest. van al wat God geeft en schenkt, van alle weldaden die God verleent aan zijn volk, daar mogen ze op terugkomen. De Heere zelf die brengt ze terug. Als zij er niet meer over denken kunnen, die tijd die komt ook. Die tijd die komt ook missen. Dat het zo ver weg is. Alsof er nog nooit in de leven wat gebeurd is. En dat ze moeten zeggen, Heere, zou ik nog wel eens ooit terug kunnen komen en mogen komen. Tot een plaats waar ik wel eens in mijn leven geweest ben. Daar kan zoveel strijd wezen. De duivel die kan er zo opspringen. En je kan van binnen zo verwoest worden. Door je goddeloze karakter en natuur. En door die inwonende zonde en verderf. Dat de Heere zijn aangezicht verbergt. En dat men in duisternis zijn weg en zijn pad gaat. Maar zodra dat God terugkomt, zoals hier in de tekst. Dan zegt David, uw inzettingen, die zijn mij gezangen geweest. Ter plaatse mijn vreemdelingschap. En dan mogen ze dat tegen de Heere vertellen. Maar ze mogen het ook tegen een duivel vertellen. En ze mogen het tegen de vijanden zeggen. En ze mogen het tegen zijn volk zeggen. Uw inzettingen zijn mij gezangen geweest. En waarom zou David daar nu hier getuigenis van geven? Omdat hij wist dat in die tijden God verheerlijkt werd. Dat hij er buiten viel. En dat er zo'n stil berusten in de wegen Gods kreeg en een betrouwen op de Heere. En dat dan ook verlangde naar de tijd om eens eeuwig te mogen zingen. Psalm 138, ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En nu is de vraag, gemeente, of we tussen God en onze zielen daar iets van kennen. Vreemdeling geworden en vreemdeling gebleven. Maar ook de openbaringen Gods in Christus in ons hart en leven ontvangen. In welke trap of mate dan ook. En dat we van die wegen Gods die hij met ons hield, uitwendig en inwendig, dat we daarvan mochten zingen en getuigenis van mochten geven, zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht en mijn hart wat mij mocht treffen tot een God mijn levens heft. De Heere mocht het nog verlenen, uit het vrije van zijn welbehagen, als het nog gemist wordt. Maar vergeet dan ook niet, mensen, dat we eerst zullen moeten leren tussen God en onze zielen, dat recht te treuren over de zonde. Dat smartgevoel over ons godsgemis. En dat niet met ons verstand, maar met ons hart. En nu kunnen wij het in ons hart niet brengen, maar God die kan het erin brengen. Och, dat een vanmiddag dat woord nog gebruiken mocht tot de bekering van zondaar. We leven nog. Dat we toch ons leven niet langer zullen verbeuzelen. En niet langer zullen verzondigen. Niet langer in de wereld en de zonde zullen doorbrengen. Maar dat we voor die hoge God in stof leren bukken. Dat we onze rechter om genade leren smeken. Het kan nog. De deur die is nog niet op het nachtslot geschoven. En het is nog mogelijk vandaag nog. dat er voor een doren nog een dennenboom en voor een distel nog een mitte zal opgaan en dat het een ere zal zijn tot een naam en tot een eeuwig teken dat niet uitgroeid zal worden. Wat zou er een blijdschap wezen, mensen? En een vreugde wanneer dat geschonken werd. Ons ganse leven zou anders worden. En het zou een leven zijn in de gunste Gods en tot de ere Gods. Daarom, wanneer je dit kerkgebouw nu verlaat vanmiddag, vraag dan met je verstand eens aan de Heer of het dan je hart zaligmakend wil toepassen. Omdat Hij het alleen doen kan. En omdat Hij het schenken wil om zijn zoons wil en om zijn verbonds wil. En volk van God, je hebt gehoord wat het leven is van Gods kinderen. Wanneer ze als een vreemdeling hier over de wereld zwerven. Misschien vanmiddag wel moeten ze, o God, wat gebeurt het weinig? Wie is de oorzaak ervan? Waar ligt de schuld? Dan zou dat oprechte volk zeggen, ik heb niet ver te zoeken, heren. Maar het is allemaal van binnen te vinden. Mijn leven, dat is niet tot ere Gods. Ik zou dag en nacht aan God verbonden moeten wezen. In zijn wegen met blijdschap moeten wandelen. Aanvaarden wat God me oplegt. Verenigd met zijn wil. Maar het is zo vaak vijandschap. Het is zo vaak onverenigd. O, dat de Heere ons het genade mocht geven om het maar eens met God te worden. Door welke wegen dat Hij dan ook met ons gaat. Door voorspoed en door tegenspoed. Omdat degenen die God lief hebben, die zullen alle dingen mede moeten werken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen zijn geroepen. Amen. Heere, ge mocht het woord der waarheid nog bekrachtigen tot een eeuwige zegen en tot een eeuwige winste voor ons arme harten op weg en reizen naar de eeuwigheid. Wil ons gedenken in de week die voor ons ligt. En in de avond, wanneer we nogmaals hopen samen te komen aan de plaatsen des gebeds. Heere, maak het nog wel met uzelven. En zegen ons nog te samen. Met de zegeningen van uw hart en van uw verbond. Houd ons gemoed voor u bereid. Opdat het blij uw komst verbijt. En dat om Jezus willen. Amen. Psalm 135. Israëlers looft al te saam uw God en God der Heer. Loof Aarons huis zijn naam. Huis van Levi, loof de Heer. Looft gij allen die hem vreest. Looft hem met verheugde geest. Psalm 135, 11 en 12.